Dan kunnen we beginnen met de schrift te lezen. We beginnen bij Marcus 14, vers 26. Wat volgt op wat we de vorige maal hebben over nagedacht. De nieuwe Pesachmaaltijd die de Heer Jezus instelt voor zijn discipelen. En dan vinden we dat ze na de maaltijd naar buiten gaan. En dan lezen we: en nadat zij de lofzang hadden gezongen, gingen zij naar buiten naar de Olijfberg. En Jezus zei tot hen: allen zult u ten val komen. Want er staat geschreven: ik zal de herders slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Petrus echter zei tot hem: ook al zullen allen te val komen, ik echter niet. En Jezus zei tot hem: voorwaar, ik zeg je dat je vandaag, in deze nacht, voordat de haan tweemaal kraait, mij driemaal zult verloochenen. Hij sprak echter zeer nadrukkelijk: al moest ik met u sterven, ik zal u geenszins verloochenen. En evenzo zeiden zij ook allen. Ze dus kwamen aan een plaats, Gethsemane geheten, en hij zei tot zijn discipelen: gaat hier zitten terwijl ik bid. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. En hij begon ontsteld en zeer beangst te worden. En hij zei tot hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. En hij ging iets verder, viel op de aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan hem mocht voorbijgaan. En hij zei: Abba Vader, alles is u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en vond hen in slaap. En zei tot Petrus: Simon, slaap je? Was je niet in staat 1 uur te waken? Waakt en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En opnieuw ging hij weg en bad, terwijl hij hetzelfde woord sprak. En toen hij opnieuw kwam, vond hij hen in slaap, want hun ogen waren zeer zwaar geworden, en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de derde maal en zei tot hen: slaap nu verder en rust, het is zover. Het uur is gekomen. Zie, de mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Staat op, laten wij gaan. Zie, hij die mij overlevert is nabij. En terstond, terwijl hij nog sprak, kwam Judas eraan, een van de 12, en met hem een menigte met zwaarden en stokken van de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten vandaan. Nu had hij die hem overleverde met hen een teken afgesproken en gezegd: die ik zal kussen, die is het. Grijpt hem en leidt hem wel verzekerd weg. En hij kwam en ging terstond naar hem toe en zei: Rabbi. En hij kuste hem innig. Zij dus sloegen de hand aan hem en grepen hem. Een van hen echter die daarbij stonden, trok zijn zwaard en trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En Jezus antwoordde en zei tot hen: als tegen een rover bent die erop uitgegaan met zwaarden en stokken om mij gevangen te nemen. Dagelijks was ik bij u in de tempel aan het leren en u hebt mij niet gegrepen. Maar de schriften moeten vervuld worden. En zij verlieten hem en vluchten allen. En een jonge man volgde hem die een linnenkleed om het ongeklede lichaam geslagen had. En ze grepen hem. Hij liet echter het linnenkleed achter en vluchtte ongekleed van hem weg. Tot zover. Als ik een evangelie moet behandelen in Bijbelstudie, is dit altijd een gedeelte dat mij heel moeilijk ligt om eraan te beginnen. Met heel veel terughoudendheid, want ja, wie zijn wij om te kunnen doorgronden wat de Heer Jezus hier meemaakt. En toch wil de Heer dat wij erover samen gaan nadenken. We hebben gezien dat de vorige maal, na die nieuwe Pesachmaaltijd, dat ze samen gedeeld hebben, dat de Heer Jezus daar definitief het menu van het Pesachmaal veranderd heeft, door aan te geven dat het vanaf dat moment alleen nog om Hem draait, weet je nog? Discipelen hebben we al vaker overdacht, die hebben er wellicht te weinig van begrepen, maar ze kennen de Heer Jezus nu al zo lang. En Marcus die had ons al verteld dat ze bang waren om naar Jeruzalem te gaan, maar toch hadden ze hem gevolgd, hoewel dat ze de Heer Jezus nog steeds niet begrepen. En wat er hen te wachten staat is ook veel groter dan ze zich ooit kunnen voorstellen. En nu gaan ze naar buiten en naar de traditie gaan ze aan het einde van dit nieuwe Pesachmaal liederen zingen. Nu, welke liederen zingen ze traditioneel? Psalm 115 en tot 118, wat de tweede helft genoemd wordt van de Egyptische Hallel-psalmen. Hallel is eigenlijk het woordje waarvan ons woord Halleluja afgeleid is. Nu, het zijn dankliederen die de uittocht van Egypte gedenken, maar die ook een toekomstige terugkeer uit de ballingschap vieren. Een nieuwe exodus, zoals we al zo vaak tegen elkaar gezegd hebben. En de climax van de liederen is opmerkelijk genoeg, zoals u ziet, Psalm 118, die toch al zeer prominent aan bod gekomen is in wat we samen overdacht hebben. Denk maar aan de gezangen van de mensen bij de niet zo triomfantelijke intocht van de Heer Jezus. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En denk ook aan de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters, waar de Heer Jezus ook opnieuw op deze psalm wijst. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden. Dit is een psalm die vooruit wijst naar de verlossing en het herstel van Gods volk. Nu, onderweg, ze zijn pas op weg, doet de Heer Jezus, net als tijdens de maaltijd, opnieuw een zeer schokkende uitspraak. Hij zegt tegen hen, open en bloot, allen zult u ten val komen. Nu, als hij zegt, allen zult u ten val komen, roept dat geen herinneringen bij u op? Had de Heer Jezus al niet ergens gewaarschuwd voor kleinen die kunnen ten val komen? Wel, herinnert u, in de wegsectie, waar we voornamelijk het onderwijs hadden over discipelschap en meer bepaald cruciform discipelschap, had de Heer Jezus al gezegd van, en wie een van de kleinen die in mij geloven, een aanleiding tot vallen is. Je kan mij zo voorstellen als je dit ziet, hij zegt, in godsnaam, Jos, wat is hier het verband? Wel, geef mij even tijd. Toon de eerste passage waar de Heer Jezus naar verwijst, als hij zegt, want er staat geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden, dan wijst de Heer Jezus op Zacharia hoofdstuk 13, vers 7, zoals je hier ziet. Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt Jahwe van de legermachten. Sla de herder en de schapen zullen overal verspreid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen, andere vertalingen zeggen, herdersjongens. Maar het gaat hier ook over kleinen, zoals je merkt. En dat is niet toevallig, want wanneer de Heer Jezus hier in Markus 9, vers 42, wijst op het feit dat men kleinen ten val kan brengen, de discipelen die dachten, zoals we toen gezien hebben, groot van zichzelf, weet je nog? Door hun grootheid en hun houding gaat hij hen wijzen op het gevaar om kleinen ten val te brengen. Wel, wat we hier gaan met elkaar ontdekken, dat zij die denken groten te zijn, eigenlijk kleinen zijn die ten val komen over wie? De herdersvorst van Jahwe. Over hem zullen ze ten val komen. Ondanks hun grote zelfvertrouwen zullen ze hierdoor gechoqueerd worden wat de herdersvorst van Jahwe zal overkomen, de Heer Jezus. En ze zullen uiteindelijk allemaal wegvluchten en aan het eind van de rekening beschaamd staan. En bedenk goed dat de Heer Jezus dit net zegt wanneer ze met elkaar de maaltijd hebben gevierd van het nieuwe verbond. En wat hebben ze daar te kennen gegeven door te eten van dit brood en te drinken van de wijn? Herinnert u, ze hebben de Heer Jezus verbondstrouw beloofd. En wat is het eerst dat de Heer Jezus zegt? Alle zult u ten val komen. Ziet u hoe schokkend dit is? Jullie zullen allen ten val komen. Ja, van een pastoraal gesprekje gesproken hier. Hè? Jezus draait er toch geen doekjes om hen niet te kwetsen. Nee, nee. Veel van wat dat de dag van vandaag moet doorgaan van pastoraal counseling, is misschien wel helemaal niet zo pastoraal. Jezus is de ware heelmeester. En zoals u ziet, hij zegt meteen wat erop staat. Hij heeft het niet zoveel fluwelen handschoenen. Want zachte heelmeesters, ja, en hij heeft het niet zoveel stinkende wonden, onze Heer. Hij zegt meteen, recht toe, recht aan wat erop staat. Maar het eindigt daar ook niet. Dat moet ik er meteen ook bij zeggen. Ik schrijf eventjes die tekst naar boven, want ik wil er nog wat dieper op ingaan. Zacharia 13, vers 7. Wel, dat behoort natuurlijk tot de laatste hoofdstukken van het boek Zacharia. En die laatste hoofdstukken van het boek Zacharia behoren tot de allermoeilijkste van de schrift. Om u een idee te geven over dit passagetje alleen al, zijn er niet minder dan 14 verschillende uitleggingen. Wat voor mij heel duidelijk aangeeft dat eigenlijk niemand goed weet waar dat het precies over gaat. Wat kunnen we er wel van zeggen van dit tekstgedeelte? Dat wil ik u toch voorhouden. Dit wordt gericht aan de mensen die al een heel aantal jaar terug uit de ballingschap in het land zijn. Maar zoals u allen weet, wat is de toestand en de teneur van het volk dat teruggekeerd is in het beloofde land? Er heerst teleurstelling na terugkeren van de ballingschap. En net zoals we dat zagen in het boek Maleachi, is de focus hier in dit boek gericht op de terugkeer van Jahwe tot zijn tempel. Dat kan je zien in hoofdstuk 9, vers 1 tot 8. En vervolgens de toekomst van Jeruzalem als het wereldcentrum waartoe alle volkeren zullen optrekken. Dat is hoofdstuk 14. Maar deze versen hier, die spreken van een mysterieuze onderneming, waar dat Jahwe zijn herder, zijn metgezel, zoals we zien, zal slaan, en door dit proces heen zal hij de schapen opnieuw verstrooien. En die herder die geslagen wordt, representeert hier eigenlijk het oordeel dat komt ook over Jeruzalem. En je moet je voorstellen, dat is allemaal al de terugkeer uit ballingschap. De terugkeer is een grote fiasco geworden. Het volk is teleurgesteld en de leiders van het volk zijn ook corrupt. En er wordt ons hier gezegd dat een herder zal geslagen worden, waardoor de schapen in de vier windrichtingen verstrooid zullen worden. En wanneer dat ze verstrooid zijn en doorheen dit hele proces gereinigd zijn, dan zal Jahwe die kleinen, of de herdersjongens, opnieuw bijeenbrengen om uiteindelijk Jeruzalem te herstellen. Maar naast dit wat ik nu net verteld heb, weet niemand werkelijk wat hier precies gebeurt. Want wie die herder hier precies is in Zacharia, daar is Zacharia zelf helemaal niet duidelijk over. Maar de Heer Jezus wijst naar deze tekst. En het minste wat je kan zeggen is dat hij zijn dood, wanneer hij als herder geslagen wordt en de schapen verstrooid worden, dat dit het reinigingsproces zal zijn voor zijn geroepen overblijfsel. Ik ga dat wat nader uitwerken, maar dat is geloof ik waar dit voor staat. Dat hij zijn dood ziet als het reinigingsproces voor zijn discipelen die door hem geroepen zijn. Een overblijfsel uit Gods volk. Ja, kan je mij volgen? Nu we hebben net gezien, of beter gezegd de vorige studie gezien, dat de discipelen die nieuwe Exodus-maaltijd hebben gehad, Jezus' nieuwe Pesachmaal, maar ze begrijpen nog steeds niet waar het precies omgaat. En we hebben al gezien wat de reden is waarom dat ze zo weinig begrijpen. De Heer Jezus had het al gezegd, de discipelen moeten verstrooid en gereinigd worden. Waarom? Ze moeten gereinigd worden van het zuurdeeg van Herodes en de Farizeeën. Want dat is tot op nu toe niet gebeurd. Ze zijn er altijd niet vrij van. Daar kom ik straks op terug. Ik ga dat straks wat meer uitwerken. Maar ik zou eerst willen tonen dat deze tekst van Zacharia, dat die wel degelijk een plaats geeft in de ontwikkeling die de profeten eigenlijk aankondigen. Profeten die kondigen de terugkeer van Israël aan naar de ballingschap, dat vind je al bij de vroege profeten, denk maar aan Amos bijvoorbeeld. En vanaf dan valt er eigenlijk een ontwikkeling in te ontdekken. In het begin, en zoals ik al zei, bijvoorbeeld Amos, die kondigt aan dat het volk verstrooid zal worden, of in ballingschap zal gaan. En hij kondigt ook aan dat er een terugkeer komt. En wanneer dat die terugkeer er komt, dan zal alles uiteindelijk goed komen. Maar later komt de profeet Jesaja. En die kondigt uiteindelijk de terugkeer uit de ballingschap aan. Daar zijn we allemaal mee begonnen in het Markus Evangelie. Jesaja 40 tot hoofdstuk 48. Daarin zien we dat alhoewel die terugkeer aangekondigd wordt, Jesaja aangeeft dat Israël verhard is. En dat ze er helemaal geen oren naar hebben naar die terugkeer. En wat is het eindresultaat, hebben we gezegd? Die toenmalige aangekondigde exodus, had helemaal niet door. Na Jesaja komt Ezechiël en die gaat die verharding van Israël, die het gevolg is van hun afgoderij, die gaat die helemaal terugvoeren tot in Egypte. Hij is de enige profeet die dit doet, om aan te tonen dat dat van in het begin al Israëls problematiek was. En hij kondigt aan van, kijk, als dat al van in Egypte zo was, ja, dan moet Israël terug naar de woestijn, zegt hij. Dan moet Israël terug naar de woestijn om daar getuchtigd en gereinigd te worden. En weet je, we hebben elkaar ook op die teksten al gewezen in Ezechiël, toen Johannes de Doper, het volk riep tot in de woestijn om opnieuw gedoopt te worden. Toen heb ik u gezegd van, kijk, dat was aangekondigd in Ezechiël, weet je nog? Maar in de profeten blijkt uiteindelijk dat wat hier aangekondigd werd door Ezechiël, dat dat ook niet afdoende is. En er moet een nieuwe verstrooiing tot reiniging komen. En dat is wat Zacharia aankondigt. Ja. Kan je mij een beetje volgen? Dus, wat ik u wil tonen, is dat een nieuw gereorganiseerde Israël rondom de Heer Jezus, dat we zien in de 12 van de discipelen, dat dat nu moet gereinigd worden. In overeenstemming met wat Zacharia aankondigt. Nu, waarom moeten ze gereinigd worden? Wel, lieve mensen, ze menen de groot te zijn, blaken ze gewoon van zelfvertrouwen en geloof en eigen kracht. We gaan dat hier opnieuw zien. Wat zegt Petrus tegen de Heer Jezus? Zult allen over mij te val komen, zegt hij. We zegt Petrus, no way, José, niet meer mooi. En ze zijn er allemaal van overtuigd van, evenzo zeiden ze allen. Ja, ze blaken gewoon van zelfvertrouwen en ze geloven in eigen kracht, dat ze het wel kunnen. Weet je nog wat de Heer Jezus zei tegen Jacobus en Johannes, die kwamen vragen, nederig om de beste plaatsen aan Jezus zeiden? Kan je de beker drinken die ik drink? Wat zeggen ze? Ja, wij kunnen het. Yes, we can. Dus snap je, dat is een heel groot probleem, hè, mensen. En daar moeten zij van gereinigd worden. En dat is wat de Heer Jezus hier aankondigt door te wijzen op Zacharia. Ze zijn namelijk helemaal niet zo sterk en zo moedig als dat ze van zichzelf geloven. En ze moeten het aan de lijve ondervinden. En dit is een zeer harde les van hen. Maar willen ze de weg van cruciform discipelschap volgen in navolging van de Heer Jezus, dan gaan ze moeten leren dat hun zelfvertrouwen en het vertrouwen in hun eigen kracht, dat dat hen volledig in de weg staat. En dat kan maar op deze harde manier. Dus om alles aan te kunnen, en wat voor hen in het verschiet ligt, wanneer de Heer Jezus zal opgenomen zijn in heerlijkheid, en het werk voor hen helemaal begint, ja, dan moeten ze gereinigd worden. Door deze harde les, dat wat ze menen, groot te zijn, krachtig te zijn, dat dat helemaal niet zo is. De groten moeten kleinen worden. Kan je mee volgen? Nu, dat eindigt het niet zoals ik al aangaf. De Heer zegt, maar nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Precies zoals Jahweh aangekondigd had, zal hij de kleinen terugbrengen. Ik zal u terugbrengen, zegt de Jezus, tot mij, na mijn opstanding, en u voorgaan naar Galilea. Maar waarom? Naar Galilea. Zou het eigenlijk niet passender zijn dat de Heer na zijn opstanding hen uitnodigt op de berg der verheerlijking? Dat is toch een veel passender locatie? Waarom terug naar Galilea? Daar is alles begonnen. En ik geloof dat dit is wat de Heer Jezus ook bedoelt. We gaan terugkeren, zegt de Heer Jezus, dat het allemaal begonnen is. Met de aankondiging van het koninkrijk. Dat was het goede nieuws dat ze te horen kregen. En dan moesten ze leren door de grezen na te volgen hoe dat koninkrijk eruit ziet, weet je nog? Maar ze begrijpen het helemaal niet. We gaan helemaal opnieuw beginnen, zegt de Heer Jezus. En deze maal, na deze verstrooiing, en dat ik u terug bijeengebracht heb, nu ga je weten waar ik het eigenlijk over heb. En we beginnen helemaal opnieuw. Door wat dat ze gaan meemaken, gaan ze echt gaan begrijpen waar de boodschap van het koninkrijk precies over gaat. Dat wordt die verstrooiing en die reiniging. Ja. En geeft Petrus' reactie en zijn protest hier niet aan hoe ernstig dat probleem is, mensen? En bij allemaal, zie je dat? We zijn aan het eind van het evangelie en we zijn nog altijd met dezelfde problematiek, hè? Binnenkort gaat de Heer Jezus zijn leven afleggen, de hemel varen. Ga je aan die mensen het koninkrijk van God toevertrouwen? Dus ze zijn nog steeds blind. En ze hebben, ja, een tweede aanraking nodig. Maar misschien zou je zeggen, ja, maar Jos, je zegt het al heel de weg van Galilea naar Jeruzalem, dat ze een tweede aanraking nodig hebben. Wel, we kunnen met zekerheid zeggen dat die tweede aanraking op heel die weg van Galilea naar Jeruzalem erin gekomen is. Maar die tweede aanraking had er nu wel komen door die verstrooiing. Nu zullen hun ogen open gaan. Hier wil ik toch even bij stilstaan, lieve mensen. Allen die de Heer Jezus van harte verlangen te dienen, die maken veel kans dat de Heer hen evenzeer door zo'n ervaringen heen zal leiden. En ik weet me al te goed waarover dit gaat. Ik ga dat nooit meer vergeten. Ongeveer kleine 20 jaar terug, ik was toen al ruim 10 jaar bezig met intensief Gods woord te bestuderen. Ja, tot de denominatie waartoe dat we behoorden, mag wel zeggen dat ik behoorlijk wat er ons geleerd werd. Van voor naar van achter kon, van achter naar van voor. En dat ik onder mijn tijdgenoten er toch wel met kop en schouders bovenuit stak. En dat werd ook niet alleen genoeg bevestigd door de mensen rondom mij, maar op een gegeven moment werd ik uitgenodigd om bij die mensen te gaan van wie ik al hun boeken gelezen had. Ik mocht mee gaan deelnemen en tussen de grote jongens zitten die de boeken schreven die in mijn boekenkast stonden. Niet dat ik dat ooit ambieerde, maar het laat een mens niet ongemoeid als je die vorm van appreciatie kent. Ongeveer in die periode brak er eigenlijk een geestelijke droogte aan in mijn leven. Ik had alles wat al een beetje gezien. Ik dacht dat ik al 10 jaar intens Gods woord bestudeerd had. Ik was heel goed vertrouwd met de theologie van een bepaalde denominatie. Maar ik had dan nog niet door dat dat nog niet hetzelfde was dan Gods woord effectief bestuderen. En in die periode van droogte vroeg ik natuurlijk, Heere, wat is er gaande? Wat moet er gebeuren? En er werd mij een boek in mijn hand gestopt, die eigenlijk mijn aandacht afwendde en mijn oog vestigde op van, hoe lees je eigenlijk de Bijbel? Hoe ga je op een verantwoorde manier de Bijbel uitleggen? En dat, ja, dat interesseerde mij. Surtout, omdat de man die het mij gaf, achteraf bekeken, denk ik zelf nooit gelezen heeft. Maar goed, dat is een ander verhaal. En hoe meer dat ik dat begon te overdenken, hoe verantwoord de schrift lezen en uitleggen, hoe meer ik begon te beseffen dat ik al hetgeen dat ik in die 10 jaar ingestudeerd had, niet aan die normen beantwoorden. En ik voelde zo stilaan, Hans, dat fundament onder mijn voeten wegglijden. En er kwamen nog andere dingen op mijn weg en dat fundament werd meer en meer weggenomen, tot ik uiteindelijk niks meer over had. Maar ondertussen gaf ik ook al onderwijs en predikte al en ik kwam tot de vaststelling dat ik dat niet meer verder kon leren. En de Heer legde me op mijn hart, van dat ga je nu toch aan je broers en zusters moeten gaan duidelijk maken. En dat was een hele moeilijke. Om mijn broers en zusters te gaan zeggen van, kan dat niet meer uitleggen, kan dat niet meer zo. Ik weet het, ik heb dat zoveel jaar gepredikt en onderwezen, maar ik kan dat niet meer doen. En weet je hoe groot dat je dan nog bent, dat je dat moet doen? Zo groot. Maar goed, dat was de weg die ik moest gaan, om te kunnen dienen in overeenstemming met Gods karakter, naar Gods wil en gedachten. En helemaal opnieuw beginnen vanaf nul. Nu kan je zeggen, achter 10 jaar intensief studeren, besef dat je opnieuw moet beginnen vanaf nul. En dan moet je echt wel op de Heer gaan vertrouwen en hopen, als je van die nieuwe dingen begint te vertellen die voor u nieuwe zijn, dat ze niet te veel vragen stellen, want je weet zelf nog niet veel. En ik geloof dat iedereen die de Heer van harte wil dienen, één of meer zo'n ervaringen meemaakt. Dat je moet beseffen hoe groot dat je nog bent. En dat je helemaal niet de leraar bent, in mijn geval die je denkt dat je bent. En dan mogen we allemaal oprekenen als we de Heer van harte verlangen te dienen om ons te ontfermen over de kleinen. Dan ga je zelf eerst klein moeten worden. Anders lukt dat niet. Gezegend de armen van geest, grote jongen, zei de Heer Jezus tegen mij. Maar goed, de Heer is goed en genadig en ik ben helemaal opnieuw begonnen. En ondertussen zit me weer al 20 jaar verder. Maar dat was alles wat mijn verhaal betreft. Maar ik voel dat ik dat toch eens moest delen. Dat ik maar goed weet waarover dit gaat. En ik ga dat nooit meer vergeten. Om terug te komen tot onze tekst. Als belangrijke leider gaat Petrus opnieuw in naam van alles spreken. En zoals wij dat al zo vaak gezien hebben. En hij zegt, kijk heren, Ook al zullen allen te val komen, ik niet, zegt hij, ik niet. En hij meende het echt, daar ben ik rotsvast van overtuigd. Nu wat hier zo opvalt, of voor mij toch opvalt, is dat Petrus ondertussen Jezus' aanstaande lijden lijkt aanvaard te hebben. Want toen dat de vorige maal de Heer zei dat hij ging moeten lijden en sterven, wat zei hij toen? Dat zal je geenszins gebeuren. Maar als de Heer nu spreekt dat de herder moet geslagen worden, en dat de schapen verstrooid zullen worden, en dat duidelijk mee doelt op hen, zie je niet dat hij daar dieper op ingaat en zegt, maar heren, u zult nooit geslagen worden. Nee, dat zegt hij niet. Hij gaat gewoon verder op het gevolg van het feit dat de herder geslagen wordt, over allen die ten val zullen komen. Maar dan zet hij zich wel apart van de rest, hè. Dan zie je dat de Heer opnieuw een aankondiging doet. Een aankondiging met voorwaarde, dat is altijd een moment waarop dat je moet je oren spitsen. En wat zegt de Heer Jezus, voorwaar ik zeg je dat je vandaag, in deze nacht, voordat de haan tweemaal kraait, mij driemaal zult verloochenen. Dus de Heer Jezus gaat hem aankondigen dat hij de Jezus niet één keer, maar drie keer gaat verloochenen. In diezelfde nacht nog. Maar dat komt bij Petrus totaal niet aan, hè. En daarin zie je hoe blind en doof dat Petrus ook is. En zie je de verandering hier? Toen de Heer Jezus had gezegd dat hij moest lijden, zegt Petrus, dat zal u geenszins gebeuren, Heer. En als de Heer zegt, u zult me drie keer verloochenen, wat zegt hij? Dat zal mij geenszins gebeuren. Nu, zoals je weet, moet je jezelf verloochenen om je kruis te kunnen opnemen. En in plaats van zichzelf te verloochenen, wat gaat hij doen? De Heer Jezus verloochenen. Hij gaat eigenlijk Jezus aandoen wat hij zelf had moeten doen om zijn kruis te kunnen opnemen en de Heer Jezus achterna gaan. En ik zeg dit niet met enig leedvermaak of om hier af te geven op Petrus. Laten we daar gewoon samen niet te lichtvaardig over doen. Ik zou hier helemaal niet in Petrus' schoenen hebben willen staan. Maar als Petrus de Heer verloochent, moet je wel weten dat Petrus uiteindelijk vele dingen helemaal niet begrijpt. Maar hij weet verdraaid maar altijd hoe dat de kruisen gingen zijn, mensen. Dat weet hij maar altijd. En als dat scenario voor je opdoemt, dan ben ik de laatste om daar hem de steen te gooien, eerlijk gezegd. Kruislijden was niet zomaar een doodstraf, hé mensen. Het was een marteltuig voor maximale pijniging. Het was bedoeld om 3 dagen dat te hangen, niet aan dat kruis. Vandaar dat Pilatus zo verwonderd is als de Heer Jezus al na 6 uur gestorven is. Ja. Maar normaal 3 dagen. Hé. En velen die daar hongen, hadden al na 1 dag geen ogen niet meer. Hé. Want er zitten daar ook vogels. Dat moet je niet vertellen wat ze doen, zeker? En ik kan me eens levendig voorstellen, als Petrus gans die situatie heeft doorgemaakt, na die verloochening en dat herstel, dat hij dit nooit of te nimmer vergeten zal hebben. Maar kennelijk is hij hier wel helemaal vrij van gekomen, hè, mensen? Want wie leunt er over Marcus zijn schouder als hij dit evangelie neerpent? Petrus is de hoofdinformatiebron achter dit evangelie, heb ik je uitgelegd, helemaal. Aan het begin. En deze man vindt het belangrijk dat dit opgenomen wordt in het evangelie. En dat kan je maar zomaar blootgeven als je er helemaal vrij van gekomen bent. Daarvan bevrijd bent van de Heer Jezus. En wat hier volgt, mensen, is eigenlijk heel moeilijk te vatten. Het geeft voor mij telkens een gevoel dat ik hier mee wandel naar een plaats waar ik eigenlijk helemaal niet hoor te zijn. Dit is voor mij heilige grond. Maar inderdaad, zoals ik al aangaf, Marcus heeft het opgetekend en de Heer wil dat we erover gaan nadenken. Nu, voor we dieper op ingaan, toch eerst een paar inleidende opmerkingen. Eigenlijk, als je bedenkt, is het wel bijzonder dat de Heer Jezus zijn bediening die begint in de woestijn, waar hij verzocht wordt, de woestijn van de verzoeking, en het eindigt hier in de tuin van de beproeving. En dat is zo bijzonder als je daarover nadenkt. En Marcus, die gaat hier in dit gedeelte, en dat wil ik wel onderstrepen, benadrukken dat de Heer Jezus bereid is om kost wat kost te doen wat de Vader van hem verlangt. Dat is de ondertoon hier. Goed dat je de rest ook van zijn gebed begrijpt, Marcus wil dit onderstrepen. En in dat licht toont hij ons, zodat de nauwste vertrouwelingen van de Heer Jezus, de 3, hier tot 3 maal toe falen in dit gedeelte. Dus je krijgt eigenlijk veel drietjes. We hebben gezien dat er drie lijdensaankondigingen waren. Driemaal begrepen de discipelen het niet. Driemaal volgt er onderwijs. Nu gaan we zien dat ze driemaal falen om te waken. En vervolgens gaan we Petrus drievoudige verloochening zien. Dat is typisch voor Marcus, de drietjes. Nu, tijdens het Pesachfeest hebben we gezien, kan je Jeruzalem helemaal niet verlaten. En dat is de reden ook waarom dat de Jezus, in plaats van dat hij gewoon is om naar Bethsaida te gaan, gaat hij hier nu naar de Olijfberg. En meer bepaald Gethsemane. Nu, Gethsemane, wat betekent dat? De olijfpers. Ja. En we zien dat de Heer Jezus hier zich terugtrekt voor een tijd van gebed. U weet ondertussen dat we de Heer Jezus niet vaak in gebed vinden in het Marcus-evangelie. Dit is de derde en laatste maal. Maar het zijn altijd wel heel kritieke momenten. Weet je nog? Aan het eind van die eerste Sabbatdag, waar we de Heer Jezus actief zagen in de synagoge, in hoofdstuk 1, dan gaat hij naar de synagoge, predikt hij daar het evangelie, en dat krachtig onderwijs openbaart iemand die bezeten is met een onreine geest, die de Heer Jezus vervolgens op een machtswoord uitdrijft. Dan gaat hij naar het huis van Petrus, en dan verlost hij deze schoonmoeder van koorts. 'S Avonds, aan het eind van de Sabbat, komt heel dorp bijna zijn deur staan om genezen te worden, en in die nacht gaat de Heer Jezus bidden. En dan komt er ineens een Petrus aangelopen, die zegt, Heer, het is moment, ze zijn allemaal een ticketje getrokken, ze staan klaar, je moet maar gaan naar hinder. En wat zegt de Heer Jezus? Dat hij het evangelie moet verkondigen in veel synagogen in Galilea. Dus je ziet daar een kritiek moment waarin je een wijziging vindt, een wending vindt in de bediening van de Heer Jezus. Tweede maal dat we dit vinden is dan spijziging in Marcus hoofdstuk 6. Dan stuurt de Heer Jezus zijn discipelen vooruit in het bootje, het meer op, dan gaat hij bidden. En dan komt hij naar beneden en dan doet hij opnieuw iets ongewoons. Maar hij gaat beginnen over het water te lopen. En de discipelen menen Kasper het goede spookje te zien, weet je nog? Dus opnieuw hier kondigt zich een kritiek moment aan als de Heer Jezus zich terugtrekt in gebed. Hij gaat opnieuw de drie voornaamsten bij zich roepen. En deze maal is het om met hem te waken. Blijft hier en waakt. Zie je, dat is de reden waarom hij hen bij zich wil. Nu, de drie ondertussen kennende, moet ik eerlijk zeggen dat dat niet zo hoopgevend vindt en in een toestand. Nu, de reden die staat er natuurlijk op omdat hij weet, ja, Judas is weg. En als er iemand is uit zijn dichte omgeving die weet waar hij hier op dit moment is, één iemand, en dat is Judas natuurlijk. En hij weet wat te wachten staat en hij wil zijn nauwste vertrouwelingen bij zich in deze momenten. Dat is heel normaal, denk ik. Als we denken aan de drie, dit is de derde maal dat zij op een belangrijk moment door de Heer Jezus apart meegeroepen worden. We hebben de eerste maal gezien dat ze erbij waren toen dat het dochtertje van Jairus werd opgewekt. De tweede maal dat ze met z'n drieën erbij waren wanneer dat de Heer Jezus op de berg verheerlijk wordt en gaat stralen. Maar wat gaan ze nu zien? Nu gaan ze oog in oog staan met wat het voor de Heer Jezus betekent, de dood te sterven en de beker te drinken. En ik zeg het bewust zo, omdat Petrus beloofd heeft net trouw te zijn tot in de dood. En dat de Boanerges-broertjes Johannes en Jacobus gezegd hadden, wij kunnen die drinkbeker drinken. En nu gaan ze zien wat dat voor de Heer Jezus betekent. En wat we hier zien ook in dit gedeelte is een enorm schril contrast. We zien hier hoe kwetsbaar de Heer Jezus is en hoe nederig hij tot de Vader een verzoek doet, een gebed gaat. En dat staat toch zo in schril contrast met Petrus' zelfvertrouwen dat we net gezien hebben. De Heer Jezus is zo gekenmerkt door een andere houding. Hè? Vervolgens zien we dat de Heer Jezus ineens ontsteld en zeer beangstigd is en bedroefd. Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, zegt hij, blijft hier en waakt. Nu, waarom de Heer Jezus hier bedroefd is tot de dood toe, wordt ons eigenlijk niet vertaald. Ik weet niet of dat uw ervaring dan mij zijn, maar ik heb al vaker gemerkt dat juist die zaken die niet zo duidelijk zijn, dat dat vaak de onderwerpen zijn waartoe dat schrijvers zich geroepen voelen om die leegte te gaan invullen, om aan te vullen wat de geest van God kennelijk toch in tekort geschoten is. En vanavond ben ik niet van plan om dat te doen, om daar heel veel aan toe te voegen. Ik wil er wel iets over zeggen, maar dat wel gebaseerd op wat we al van de Heer Jezus gezien hebben, waarvan ik vind dat dit ja, in het verlengde ligt van wat we hier met elkaar ontdekken. Want, geef toe, op zich is het wel verwonderlijk in die zin, we hebben gezien met elkaar dat de Heer Jezus al zo lang bezig is met zijn dood en zijn opstanding. En toch is hij nu zo diep bedroefd. Ergens klinkt dat een beetje tegenstrijdig, en het is ook niet zo eenvoudig om deze onwaarschijnlijke tegenstelling te begrijpen. Voor mij toch niet. Misschien kan je mij helpen vanavond, maar ik vind dat niet zo eenvoudig, eerlijk gezegd. Maar wat ik er wel wil bij zeggen is, dat ik geloof vanuit het feit dat de Heer Jezus heeft gezegd dat hij gekomen is om te dienen, en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen, kan ik me levendig voorstellen dat de Heer Jezus diep verontrust is, wanneer dat hij nu de realiteit van zijn roeping onder ogen ziet. Inderdaad, en hij ziet heel helder voor ogen wat dat dan nu betekent, een losprijs voor velen zijn. Ik denk als ik het zo stel dat ik daar niet mee te ver ga. Dus zoals ik al aangaf, tegen wat er eerst van zijn drie naaste vrienden verwacht, is gewoon wakker blijven. Waken is wakker blijven en bij hem zijn. Meer vraagt de Heer Jezus niet. Niet zo moeilijk, hè? Het wordt hier op dat moment niet gezegd dat ze samen moeten bidden en een kleine bidstand houden. Helemaal niet. En ik geloof dat het vooral te maken heeft met het feit dat de Heer Jezus, hij houdt wel op een afstand, maar hij wil dat ze hem zien, hoe dat hij zich voorbereidt op het komende uur die nu aanbreekt. Want, hoe het ook zij, één van hen moet zeker gezien hebben wat er daar gebeurd is. Anders zouden we geen ooggetuigenverslag hebben. Dus ik ben van mening dat de Heer Jezus wil dat zij zien hoe dat hij zich voorbereidt op dit komende uur. Want de innerlijke strijd die de Heer Jezus hier kent, gaat niet om het feit of dat hij al dan niet de Vader zal gehoorzamen. Daar geloof ik helemaal niet in. De Heer Jezus is vastberaden om kost wat kost te doen wat hem voor ogen is. En daar hou ik vast. Ik ga dat proberen ook wat meer aan te geven. Nu, de Heer Jezus gaat hier bidden, hij gaat iets verder zien, hij viel op de aarde en bad. Als het mogelijk was, dat uur aan hem mocht voorbij gaan, en hij zei, Abba Vader, alles is u mogelijk, neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, en dan maar wat u wilt. Nu, algemene opmerking hier, het woordje voor mogelijk, als het mogelijk was, Vader, alles is u mogelijk. In de oorspronkelijke taal is dit de werkwoordsvorm, hè, want dat zie je niet in onze Nederlandse taal, voor machtige daden. Ik spreek niet van mirakels, maar de machtige daden die de Heer Jezus heeft gedaan, dat is hetzelfde werkwoord hier. Dus je kunt al denken in welke richting de Heer Jezus gaat als hij dit zo bidt. Een machtige tussenkomst van God is geen enkel probleem, hè. En het tweede wat ik hierop wil wijzen, is op de metafoor van de drinkbeker. Neem deze drinkbeker van mij weg, zegt de Heer Jezus. Nu, de metafoor van de drinkbeker, die beeldspraak, die geeft aan dat het gaat om een bewuste eigen keuze. Het is niet dat die drinkbeker hem opgedrongen wordt, nee, die drinkbeker neemt hij zelf, kiest er zelf voor om die te drinken. Nu, het is een metafoor die merkwaardig genoeg gebaseerd is op het drinken van te veel wijn. Kijk, als je te veel op hebt, dat is uw eigen keuze geweest. Het was uw keuze om stevig door te drinken. Dus, wat hij hier vindt, is dat dit oordeel van de drinkbeker, dat niet iets is wat aan jou overkomt, hè, zoals andere oordelen in de schrift, zoals een aardbeving of een sprinkhaneplaat bijvoorbeeld. Maar het is een oordeel dat het gevolg is van uw eigen keuze. Je bent er zelf in betrokken. Jij moet het doen en het vormt onderdeel van het oordeel dat gaat komen. Ja, het is geen prettig beeld. Het is eigenlijk een heel afschuwelijk beeld. Want het gaat niet gewoon om dronken te worden hier, maar drinken totdat je erbij in slaap valt en uiteindelijk stikt in uw eigen braaksel. Of sterft door een alcoholvergiftiging. Het beeld dat ons gegeven wordt, is dat een mens vol vertrouwen, menende dat hij het onder controle heeft, ergens aan begint, maar aan het einde blijkt dat niet zo te zijn en hij wordt volledig overmand met de dood tot gevolg. Dat is de beeldspraak die hier vervat ligt in de drinkbeker. Daarom wordt het de drinkbeker van het oordeel genoemd. Heftig, hè? En toch, wat de Heer Jezus, deze drinkbeker, drinken voor u en mij, mensen. Maar begrijp je die metafoor? Het is iets waar je zelf eigenhandig voor kiest. Het is niemand die die beker in uw kelen had gieten. Je moet het zelf doen. Dus het is toch wel moeilijk te doorgronden wat de Heer Jezus hier bidt, want enerzijds weet hij dat hij op de agenda staat, die drinkbeker drinken, als een losprijs voor velen, en toch zegt hij tegelijkertijd in die mogelijk, nee. Voel je dat spanningsveld hier? Dat is niet zo eenvoudig in mensen. Maar besef hier wel, hoe groot moet die beker niet zijn, gezien al het kwaad en het onrecht van de hele mensheid doorheen heel de geschiedenis. Als je er zelf moet voor kiezen, best heftig, hè? Best heftig. Nu, dit alles wat er zich afspeelt, gebeurt in een sfeer, zo zien we, en die Jezus zegt, Abba, Vader, dat is de eerste maal in het Marcus Evangelie. Dat gebeurt hier in de sfeer van vertrouwelijke omgang tussen de Vader en de Zoon. En ik heb er in de geest ook bijgezet, en ik heb dat heel bewust voor gekozen. Daar zeg ik straks iets meer over. Maar die vertrouwelijke omgang tussen Vader en Zoon, die maakt het hier niet gemakkelijker, hè, om het te begrijpen. Want, maar wat moeten we het gaan vergelijken? Er is niet zo, dat zo moeilijk is, als je niks hebt om het mee te vergelijken. Maak je niet de fout, zoals die zo vaak gemaakt wordt, dat we hier Jezus voornamelijk van zijn menselijke kant zien. Hè? De Heer Jezus is niet schizofreen, hè? Hij is volkomen God en mens. En dat maakt het hier zo moeilijk. Ja? Dus denk er niet aan de menselijke kant alleen, en meent niet dat God de Vader zijn wil aan zijn Zoon hier, die eigenlijk niet wil, opdringt en oplegt. Zo werkt het hier niet. We hebben van meet af aan gezien dat de Heer Jezus de mensenzoon is. Hij noemt zich wederom hier zo, hè, de mensenzoon. Dat was zo typerend voor de mensenzoon, dat hij op aarde deed wat alleen God kan doen. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Aan hem gehoorzaamt de wind en de zee. En er is maar één iemand aan wie dat de natuur gehoorzaamt. En dat is onze schepper. Ja. Dus wat dat God de Vader verlangt, is ook Jezus verlangen in mensen. Daar gaat het hier niet om. Het is God die in de Heer Jezus zal gekruisigd worden. Hij en wie dat de geest van God gedaald is. Herinner je nog? Dus Vader, Zoon en Geest, die zijn in het komende uur samen betrokken. God laat zich kruisigen in Jezus in mensen. Dus elke menselijke benadering om hier voeling mee te krijgen, dat schiet schromelijk tekort en doet gewoonweg afbreuk aan wat er zich hier voor onze ogen afspeelt. Ik ga een beetje volgen in wat ik zeg. En we zien dat het de Heer Jezus onnoemelijk veel kost om dit te gaan doen. Dat is waar. Maar u weet wel dat dit de enige juiste weg is, hè, mensen. Ja? Zie je de balans? Hij weet dat dit de enige juiste weg is. Dus die innerlijke strijd die hier plaatsgrijpt, kunnen we eigenlijk niet met elkaar doorgronden. We moeten op een afstand blijven staan. Want het probleem is, als we het te zeer van onze menselijke kant gaan proberen te begrijpen, beseft wel dat wij op dat vlak ook niet zuiver denken, want wat zit er bij ons ingebakken? De neiging tot het kwaad. En dat staat ons volkomen in de weg om dit hier te kunnen vatten. Ja. Ik geloof dat de Heer Jezus rust en vrede zoekt in de aanvaarding van deze verschrikkelijke weg die de enige en juiste weg is. Dat geloof ik dat er hier gebeurt met de Heer Jezus. En ik wil dat wat beter uitwerken, want waarom zeg ik dat zo? Wel, in alles wat God de Vader doet, daarin is altijd zijn wil volkomen in overeenstemming met zijn karakter. En dat geldt niet voor ons. Wij doen vaak dingen, omdat het moet, maar niet met geheel ons hart. Of we doen iets dat we in een normale situatie al helemaal niet zouden doen, omdat we op een of andere manier door een emotie overmand zijn. Maar dat is bij God nooit zo. En ik geloof dat het vanuit dit oogpunt is dat je ook naar de Gerezen hier moet kijken. Ja, de Gerezen die wil die vreselijke weg gaan, maar dan wel in de belichaming van Gods karakter. Weet je, de Gerezen zegt, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. En ook op deze wijze hier wil de Heer Jezus dit fysieke kruislijden ondergaan. Hij wil de Vader op waardige wijze vertonen in de manier waarop hij dit hier gaat doen. Dus, wanneer dat de Heer Jezus zegt, niet mijn wil, dan moet je niet denken aan ons. Hè? Die ook kunnen zeggen, niet mijn wil. Wanneer Jezus dit zegt, is die niet als ons. Als wij iets niet willen doen, dan uit zich dan meteen in zonde. Want we doen iets niet, omdat we iets anders willen doen. En dat andere dan we willen doen, is zonde. Maar dat geldt voor de Heer Jezus niet, mensen. Ja? Dus dan gaat het hier niet om. Bij ons staat er altijd tegenover wil, staat er onwil. En onwil is meestal kwaad. Tenzij dat jullie allemaal veel beter zijn dan ik. Kan zijn, niet? Dus, Jezus wordt hier niet geforceerd, beste mensen, om dit te doen. Hij neemt dit besluit en hij zoekt het te omarmen. Het is niet zomaar dat hij het doet om de wil van de Vader nu eenmaal te gehoorzaam. Nee, Jezus kiest vrijwillig om dit te doen. Omdat dit de enige weg is waarlangs hij Gods karakter kan betonen, mensen. Ja? En dat is belangrijk om dat voor ogen te krijgen. Want dat is voor mij ook het verschil tussen iemand die hard zijn best doet om heilig te zijn en iemand die heilig is. Iemand die hard zijn best doet om heilig te zijn, die onderwerpt zichzelf aan een oefening van de wil. Kent dat wel, hè? Maar ware heiligheid, mensen, dat gaat uit van een mens wiens karakter al gevormd is door Gods karakter, door die innerlijke vernieuwing van Gods geest. En uit dat laatste vloeit er leven. Maar het eerste is dode religie. En dat stinkt. Dat is het grote verschil. Dus, als we zo mogen begrijpen, zoals ik het hier aangeef, dat de Geest vrijelijk de keuze maakt, en dat hij het zoekt te omarmen, en dat dit de strijd is, want hij weet wat er hem voor ogen staat, wat schrikt er hem af? Ja, de dood staat hem voor ogen, niet? Als dit zo is, vrienden, geduigt die innerlijke strijd van een zeer grote liefde voor Gods schepping. En ik geloof, als Hebreeën zegt van omwille van de vreugde die voor hem lag, heeft hij de schande van het kruis veracht, dat dit de uitkomst is van die strijd die hier plaatsvindt. Dat hij uiteindelijk over dit alles heen ziet naar wat zijn kruisdood zal bewerken. Dat dit de wil van de Vader is en dat hij daar zijn vreugde in vindt. Daarin komt hij tot rust. Het is een hele andere man na de Hof Gethsemane. Ik wil nog een moment stilstaan en u erop wijzen hier dat dit enige gebed is in het Markus Evangelie waarvan we een beeld krijgen van de inhoud wat Jezus precies bidt. Dan is het niet opgevallen dat er geen Onze Vader is in het Markus. Er is ook geen hoogpriesterlijk gebed, Johannes 17. Dat vinden we allemaal niet. Dat is het enige gebed van de Jezus dat we hier vinden. En ik heb erover zitten nadenken. Gezien dat Markus en zijn evangelie zo'n nadruk legt op discipelschap, en voornamelijk dan cruciform discipelschap, zou dit niet het modelgebed zijn die de Heer Jezus hier voorhoudt? Zou dit gebed niet de sleutel zijn om als discipel, cruciform discipelschap, succesvol, tussen haakjes, in praktijk te brengen? Ik denk voor mezelf dat dit perfect weergeeft wat dat een discipel van de Heer Jezus worden hier precies omvat. Dit is wat dat volgens mij geloofsvertrouwen inhoudt. Wat vinden we hier bij de Heer Jezus? Een totale overgave en een absolute toewijding, omdat hij weet dat dit de enige juiste weg is die tot heerlijkheid en leven leidt. En is dat niet wat het ook voor ons zou moeten zijn? Willen we de Heer Jezus navolgen in cruciform discipelschap? Totale overgave, absolute toewijding, omdat we weten dat dit de enige juiste weg is die tot heerlijkheid en het eeuwige leven leidt. Ja, ik weet het, evangelisatie is niet zo discipelschapgericht. Het gaat altijd over gered worden en ontkomen. Maar ik lees toch in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 28, dat de discipelen uitgezonden worden, niet om verloren schaapjes te redden, maar om alle mensen te maken tot discipelen. En hen te leren mijn geboden, zegt de Heer Jezus. Maar wat we allemaal overdacht hebben, is dat voor ons niet meer zo moeilijk, he? Wat die geboden precies zijn vanuit dit oogpunt. Dus volgens mij, vanuit het Marcus-evangelie, is dit het modaalgebed. En trouwens, er zijn hier ook wel wat echo's van het Onze Vader. Abba Vader, uw wil geschieden, leidt ons niet in verzoeking. Die elementen vind je hier allemaal terug, dus het is helemaal niet zo ver gezocht. Dus volgens mij is dit Marcus-versie van het Onze Vader in deze specifieke setting hier. Zo zou ik het omschrijven. Nu, ondanks wat de Heer Jezus nu voor staat, vind ik het zo verwonderend dat zijn zorg nog steeds uitgaat naar zijn discipelen. Ik vind dat zo bijzonder, dat hij er nog alle aandacht voor heeft. Want hij weet wat er komt in mensen, maar de discipelen, die hebben er geen flauw idee van wat hen te wachten staat. En hij kwam en vond hen in slaap, lezen we, en hij zei tot Petrus, Simon, slaap je? Was je niet in staat 1 uur te waken? Ik denk dat de Heer Jezus iets zegt in de zin van, Petrus, als jij geen uurtje kunt wakker blijven, man, hoe ga je dan het komende uur kunnen doorstaan? Waakt en bid, zegt de Heer Jezus, opdat u niet in verzoeking komt. Ja, dat uur van de verzoeking is voor hen, niet. Petrus en alle discipelen, die kunnen ondanks hun bereidwilligheid, ja, de geest is gewillig, zegt de Heer, het vlees is zwak. Ze kunnen onmogelijk die test doorstaan in eigen kracht, in hun zelfvertrouwen. Ja. Dus daarom moedigt hij hen aan om te bidden hier, want hun uur van de beproeving komt er nu aan, niet. Ze gaan verstrooid worden in mensen. Want als ze gaan zien dat de Heer Jezus overkomt, dat kunnen ze zich niet voorstellen. Nee? Dus dit wordt een enorme beproeving van hen. En herinner u trouwens, dat mag ons ook niet vreemd lijken, bij de verheerlijking, toen ze afdalen van de berg. Wat vinden ze dan? Een man met een zoon met een onreine geest. En de discipelen slaan er niet in om die onreine geest uit te drijven. En wat zegt de Heer Jezus? Dit geslacht kan niet door niets uitgaan dan door gebed. Zie je waarom de Heer Jezus zijn aanstuurt op gebed? Dat ligt volledig in het verlengde van wat we met elkaar al overdacht hebben. En hij kwam voor de 3e maal en zei tot hen, slaap nu verder in rust. En de Heer Jezus komt 2e maal en 3e maal. 2e maal vindt hij opnieuw in slaap, vinden we hier. Hun ogen waren zeer zwaar geworden en ze wisten niet wat ze moesten zeggen tegen de Heer. Dus 3 maal tref hier de discipelen slapend aan. En ik geloof dat dit een voorafschaduwing is van Petrus' drievoudig falen die in het verlengde ligt. Ja. Maar de Heer Jezus, zo zien we hier, is tot innerlijke rust gekomen. Vanaf dit moment gaan we zien, vrienden, dat hij geen enkele weerstand betoont. Hij gaat zich ook niet verdedigen tegen de vele valse beschuldigingen. Hij gaat in alle rust en alle kalmte dat ondergaan wat hem te wachten staat. Hij rust in de wil van de Vader. Hij heeft het omarmd wat hem te wachten staat en hij heeft er vrede in gevonden. Dat is denk ik wat dit gedeelte ons laat zien. En wat een contrast is dan die vrienden met de rust van de discipelen. Ja, slaap nu verder en rust, zegt de Heer Jezus. Dat is niet de rust die de Heer Jezus kent, nee, dat is de rust van helemaal niet voorbereid te zijn. Dat is een valse rust. En let erop dat de Heer Jezus zegt, het uur is gekomen, zie de mensen zo wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Het gaat er wederom om de mensen zo, nee? Die je moet opletten met te denken aan de menselijke kant en de goddelijke kant. Want de mensenzoon, die doet alleen wat God kan doen, in het Marcus-evangelie. En die laat zich overleveren. Ik vind dat zo bijzonder. De wind en de zee gehoorzamen. Demonen gaan uit op een machtswoord, maar hij laat zich overleveren. Hij geeft zichzelf. Ik kan daar niet bij. Dat is te groot voor mijn klein koppeke. En dan zegt hij, het uur is gekomen. En zijn woorden zijn nog niet ten einde. En dat zijn de zondaars al. Ja, ik neem bewust dat woord hierover. Want dat is eigenlijk nu alle mensen samengenomen. In die zin, we hebben eerst gezien dat het de overpriester, schriftleer en oudste zijn die hem zouden verwerpen. Dan hebben we gezien dat hij overgeleverd zou worden aan de volkeren. Wel, dat is heel de hoop hier samen, als de Heer dit zo zegt. En dat heeft alles te maken met dat Jezus zijn kruisdood eigenlijk vanaf nu gaat bepalen wie dat de zondaar is en wie niet. Dat klinkt misschien vreemd in uw oren, maar dat heeft alles te maken met het feit dat de boodschap van het kruis, zoals Paulus het ook zegt, een duidelijke scheidingslijn trekt tussen mensen. Mensen die het kruis een dwaasheid vinden en mensen die het kruis wijsheid van God vinden. En Zwitserland zit er niet tussen, hè? Dat is de scheidingslijn die getrokken wordt, zie je? Dus Jezus dood bepaalt vanaf nu wie dat er zonder is. Heb je die? Kan je me volgen daarin? Nu, wat vinden we? Dat Judas inderdaad op de proppen komt en dat hij hem met een teken afgesproken heeft om de Heer te verraden. En wat gaat hij doen? Hij gaat hem kussen. Een discipel die een rabbi kust, dat is een teken van onderdanigheid en van diep respect dat je daarin betoont. En dat is zijn signaal. Snap je hoe afschuwelijk dat hij dat is op zich? En dan moet je zien wat hij verder zegt. Die ik zal kussen, die is het, zegt hij, en grijpt hem en leidt hem wel verzekerd weg. Man, de Heer heeft toch nog nooit geen geweld gepredikt? Je hebt nog nooit niemand opgeroepen tot verzet, maar je moet hem wel verzekerd wegleiden, alsof dat hij precies had de poging doen om te ontsnappen. Hoeveel had hij er in godsnaam van begrepen? Niks. Dus je ziet het als de Heer hier gaan behandelen als een rebellenleider, van een guerrillabeweging die in het verborgene opereert. Zo wordt hij hier behandeld. En dat is zijn aanklacht ook, als tegen, ja, er wordt vertaald hier rover. Eigenlijk is dat hier list is, wij zouden dat modern vertalen, terrorist. Als tegen een terrorist bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken om mij gevangen te nemen. Maar, lieve mensen, wie opereert hier verborgen en in de duisternis van de nacht? Wie zijn de rebellen hier? Wel, deze die op hem afkomen, zeker om hem te grijpen? En dat is wat de Heer ook op aanstuurt, zegt, kijk, dagelijks was ik bij u in de tempel om aan het leren. En u hebt mij niet gegrepen. Ja, nee. Waarom is dat dan niet gedaan? Omdat ze niet tegen opkosten, nee. Als ze vragen stelden, het antwoord keerde als een boemerang in hun gezicht terug. En het was niemand die nog iets durfde zeggen. Laat staan dat ze hem daar ging arresteren. En dan zegt de Heer erbij, maar de schriften moeten vervuld worden. Ja, als u zoekt naar een letterlijke profetie om dit hier te vinden, wens ik u veel succes, maar dat ga je nergens aantreffen in de schrift. En dat is wederom, zoals ik al vaker heb getoond, iets wat af te verwachten is vanuit de geschiedenis gezien. Want deze handelswijze, hier als hier te werk gaan, dat typeert Israël wel vaker doorheen de geschiedenis. Ik ga je één voorbeeldje geven. Jesaja 29, vers 15. Wee hun, zegt de profeet Jesaja, die een plan diep voor Jahwe verbergen, wiens werk in de duisternis geschiet. En die zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? Daarom zegt de Heer, de schrift moet vervuld worden. Wat ons brengt bij een heel bijzondere scène. Nu wordt het eigenlijk echt spannend. Nu gaan de discipelen vechten als leeuwen hier. Niet te doen, hè? Je had hier eerst evangelische medisch-activisten die een uitval gaat doen. En wat doet hij? Doodt hij de dienaar van de hoge priester? En is er een volgering die gegrepen wordt? En wat doet hij als ze zijn kleed afpakt? Hop, hem tegen de rond werken? Ik zeg het bewust zo, omdat je zal zien hoe banaal dat is. De zinloosheid van heel die actie hier wordt in de kijker gezet. Iemand met een zwaard haalt uit. En wat doet hij? Een oor afslaan. Wat een succes. En maar het is zo dat ik moet zien, hè? Dat is de hele situatie. Niemand heeft er hier om, hè? Ze nemen de Heer vangen hier en ze leiden naar mag. En het is gepasseerd, hè? Het is onbelangrijk. Het is zelfs zielig. Het is een voorval die er helemaal niet toe doet. Ja, wie denkt dat dit de weg is van het koninkrijk, mensen? Dat hij meent dat hij moet Jezus verdedigen? Die heeft niet begrepen dat het koninkrijk is en vooral niet meer dat hij Jezus is, hè? Dat is niet de wijze. Wat bereik je ermee? Behalve iemand kwetsen? Niks. En het is dat ons hier getoond wordt, wat dat ze hier doen. De ene activist slaat een oor af, wat een prestatie, en een andere volgeling rent poedelnaakt voor zijn leven. Het is precies een aflevering van Comedy Capers. Daar kun je wel een hele stille tijd over nadenken, niet? Een jonge man volde hem die een linnenkleed om het ongeklede lichaam geslagen had, ze grepen hem en liet achter het linnenkleed achter en vluchtte ongekleed van hem weg. Dat kun je wel een keer een uurtje over nadenken, niet? Dankjewel, Marcus. Een schone cadeau. En er zijn heel veel uitleggers die niet weten wat ze mee moeten aanvangen. Sommigen zeggen, ja, dat is hier Marcus, de schrijver zelf die wegloopt. Er is daar geen enkel bewijs voor. Maar verder is er bijna niemand die daar ook maar iets over zegt. Maar als we het opnieuw bekijken vanuit het oogpunt van discipelschap. Een omgeslagen linnenkleed om het naakte lichaam in het navolgen van Jezus. En wat is die dat er gebeurt? Zou dat misschien iets vertellen over de toestand van de discipelen vanuit het oogpunt van cruciform discipelschap? Denk eens, we hebben het al gezegd. Jezus vraagt aan de broertjes Boanerges, kunt u de beker drinken die ik zal drinken? Yes, we can, zeiden ze. Petrus, al zouden allen u verlaten, ik ben bereid voor u te sterven. Totdat het op de proef wordt gesteld. En dan staan ze in een bloem. Ik geloof dat het daarheen wijst. Dat het nog eens duidelijk laat zien dat de discipelen in eigen kracht, vanuit hun eigen overtuiging en zelfvertrouwen, totaal onbekwaam zijn om de Heer Jezus na te volgen. Je kunt het niet in eigen kracht. Maar dat is mijn persoonlijke voorkeur. En zoals we zien, droevig genoeg, zoals de Heer Jezus aangekondigd heeft, laten ze hem hier allemaal in de steek. En de rest is niet voor volgende week, traint wel, maar het is voor binnen 14 dagen.